Hey, how you doing?
Heel hartelijk welkom bij Julia.
Okay, meet me at the bar in 15 minutes and suit up.
이 자리에 오신 여러분을 진심으로 환영합니다.
Listen to what Mr. Shelby has to say.
Een nieuwe week, een nieuwe content voor. Je hoort alles over de wereld achter de content. En de man die televisiemakers zo'n beetje heeft uitgevonden zit weer naast me hoor. Formatontwikkelaar Kirsten van Nieuwenhuizen. De man achter onder meer tv-makelaar That's the Question, Singletown. En hij zat ook nog in het team dat Big Brother bedacht. Ik ben Jelle Maasbach en samen met Kirsten hebben we het deze week over Jeroen Pauw. De man die je de laatste tijd vaak aan talkshowtafels ziet. Zoals onlangs nog bij Oranje Winter. Maar daarvoor voor de jonge luisteraars furoren maakte als interviewer.
En dat is natuurlijk wel een beetje het gevaar wat je hebt. Dat je, als je op zo'n plek zit, dat je te snel...
Ja, maar gaan we nou zo de uitzending beginnen?
Lijkt mij een lekker begin. Dat er een beetje spanning is.
Dus dan roep je hier wat en dan maak je er een grap over. En, dan ga jij mij nu, weken later, ga jij mij hier erop aan zitten vallen. Ja. Dat ik heb gezegd dat
niet
ik...
Niet aanvallen, maar ik vind het gewoon sneu.
Je bent een luister, vriend. Je weet niet wat er gebeurt in deze samenleving en dat is jouw probleem.
Je bent een provocateur, dat is je goed recht. Dat doe je met plezier. Maar dan, moet je ook vragen verwachten als waarom draag je een muts? Waarom wil je geen handen schudden?
Je moet niet zomaar beginnen met het zeggen van ja, je bent een provocateur of wat dan ook. Ik ben iemand die is opgekomen voor zijn rechten. Dat is iets anders dan te provoceren.
Gefeliciteerd.
Ja, dat laatste was bij Pauw en Witteman. Pauw kreeg het aan de stok met een jurist die vervolgens boos de studio uitliep. Nou, deze aflevering gaan we het hebben over zijn comeback. Want jawel, hij komt terug. Jeroen Pauw gaat Galit vervangen. Tijdelijk, zeggen ze. En vanaf aanstaande maandag is dan Sophie en Jeroen te zien. Ja, wat dacht jij toen je het hoorde? Ik wou bijna zeggen, waar was jij toen je het hoorde? Maar dat is wel heel overdreven. Maar wat dacht jij, Kirsten, toen je dit hoorde?
Ja, dat is natuurlijk een hele slimme move. Sowieso vind ik, we hebben best wel wat kritiek natuurlijk de laatste tijd gehad op de NPO. Maar gelukkig zijn ze daar ook met hele goede dingen bezig. Ik vond de keuze om Eva Jinek terug te halen goeie. En ik vind dit ook een meesterzet.
Het is wel een kanon wat ze inzetten.
Absoluut. Dit is echt wel een hele goeie. Goed, daar is genoeg over gezegd hoe goed hij is, ja. Jeroen. Ik denk dat dat heel veel gaat betekenen voor de kijkcijfers. Omdat zeker die vooravond, de talkshow, Galit en Sophie deed het redelijk. Zeker het laatste seizoen. Galit werd ook steeds beter, moet ik zeggen. Ze hadden het nog steeds wel moeilijk. En het zat ver onder de miljoen kijkers. En wellicht kunnen ze daar langzaam maar zeker heen kruipen.
Nou, straks hebben we het uitgebreid over deze keuze. Maar ook wat dit nu zegt over de NPO en over het slot voor talkshows. En is er een goed plan B voor Galit?
De media nieuwtjes van de week.
Maar eerst wat er verder gebeurde. Het was me het weekje wel weer. Wij nemen dit op woensdag op en vanochtend werd ik wakker met het bericht dat Theo Maassen, presentator van Zomergasten, zijn ex een gebroken neus, of zijn vriendin, zijn vrouw, gebroken neus heeft geslagen. Wat viel jou verder nog op deze week qua media nieuws?
Nou, dat is nogal wat. Die had ik nog niet gelezen, eerlijk gezegd.
Nee, bizar, hè?
Ach, gelooflijk, jeetje. Wat mij opviel, en dat vond ik eigenlijk wel heel goed nieuws, is een beetje met een omweg naar de media. Maar zij zit in de media omdat ze een heel succesvol executive producer is in Amerika. Namelijk wellicht een concurrent voor Joe Biden, las ik. Michelle Obama. Michelle Obama, ja. Michelle Obama, ja. Dat gerucht gaat in Amerika. Dat zij wellicht het op gaat nemen dus in plaats van Joe Biden het tegen Trump gaat opnemen. Nou, dat vind ik wel een van de...
Ja, het zou het beste nieuws zijn, volgens mij heeft zij ook wel eens aangegeven dat ze dat niet wilde.
Ja, nou ja, in Amerika gaan dus steeds meer stemmen of al geruchten rond dat ze er toch achter de schermen mee bezig is. Barack en Michelle hebben de laatste jaren sinds zij weg zijn uit het Witte Huis een aantal films en series geproduced.
Oh, dat was de link met Content Wars.
Ik dacht wel met de TV. Wat is de link? Nou, zij zijn echt op Netflix. Ja. Hebben een deal, hè, met Netflix. En Trump is natuurlijk ook van The Apprentice. Dus dat was even mijn haakje. Ja. Maar ik vond het zulk goed nieuws dat ik dacht, oh, laat het waar zijn. Laten we het hopen dat in ieder geval iemand die verschrikkelijke Trump kan stoppen.
Want ja, en ook Joe Biden. Hè? Ik moet wel eens een quoteje van hem. Dit is een beetje hoe die communiceert.
Ja, het zijn twee hele oude mannen. Dus het zou het beste nieuws zijn uit Amerika. Dus dat was even mijn nieuwtje.
Hey, nog even Joris Lintzen. Die zei begin deze week in Van Roosmalen en Groenteman dat hij een nieuw programma krijgt. Ja. Out of Office. 5 mensen met een burn-out gaan helpen op een zorgboerderij. Wat vind je van dat idee?
Ja, ik twijfel daarover of dat echt gaat werken. Het is wel een Belgisch format. En in België is het volgens mij heel goed gemaakt. Dus daar hebben ze naar gekeken. Hopelijk kunnen ze dat ook halen. Ik vraag het me een beetje af of het gaat werken. Ik heb mijn twijfels erbij. Vinden we het leuk om naar 5 mensen, onbekende mensen te kijken die een burn-out hebben? Dus dat. Maar Joris Lintzen is wel een goede presentator. Dus misschien kan hij er nog wel wat van maken.
Hey, nog even dit. Actiefilm Expendables of Expend4bles maakt dit jaar de meeste kans tijdens de uitreiking van de Golden Raspberry Awards. De alternatieve Oscars voor de slechtste films van het jaar. De film met Sylvester Stallone maakt maar liefst 7 keer kans op een Razzie. Het gaat om de categorieën slechtste film, slechtste actrice in de bijrol, slechtste acteur in de bijrol, slechtste koppel, slechtste vervolgfilm en slechtste regisseur en slechtste scenario.
Ja, Expendables. Volgens mij is het al iets van deel 7, dus dat is ook echt belachelijk.
Sylvester Stallone was vroeger natuurlijk wel echt een grote naam, maar die heeft zoveel botox in zijn hoofd gespoten dat hij gewoon bijna niet meer kan praten. En hij heeft geen expressie meer in zijn gezicht.
Nee, dat klopt.
En treurig, toch?
Het is deze film die had helemaal niet gemaakt mogen worden. En sowieso ik snap helemaal dat deze film...
Laten we er geen woorden meer aan vuil maken. We gaan gewoon terug naar de godfather van de talkshow presentatoren, Jeroen Pauw. Hij zegt, ik doe dit tijdelijk. Ik wil helemaal niet met Sophie mee naar dat huidige opeenslot. Geloof je dat het ook echt gaat gebeuren? Of denk je dat hij toch stiekem blijft?
Nee, ik denk ook dat het tijdelijk is. Ik denk dat hij heeft natuurlijk zo lang dagelijks televisie gemaakt. Toen hij ermee klaar was, heeft hij meerdere malen verklaard dat hij ook echt wel blij was dat niet meer hoefde. Dagelijks televisie is heel zwaar. Al valt het bij Sophie en Jeroen natuurlijk wel mee, omdat ze het om en om doen. Mm-hmm. En ik vermoed dat dat ook gewoon zo blijft. Het is niet dat ze een duopresentatie gaan doen, heb ik althans niet begrepen. Dus dat is misschien, maakt het echt wel iets minder zwaar. Maar ik zou het ook wel een beetje raar vinden als hij nu weer voor altijd gaat blijven. Ik gun het hem hoor en ik denk dat het prima is als het zo is. Maar ik denk dat hij het echt tijdelijk doet. De vraag is, en daar ga ik al een beetje inspelen op jouw plan B. Gaat NPO 1 een dagelijkse talkshow om 7 uur houden? Dat is ook een vraag. En dat is misschien het plan B. Dat ze er misschien wel vroeg of laat mee gaan stoppen.
Maar ze hebben even Jinek daarvoor gehaald. Dus dat even Jinek toch weer gewoon naar de avond gaat.
Ja, dat wie weet. Dus ik ben heel benieuwd of dat... Kijk, in principe staat dat natuurlijk nu. Ja. Alleen, je ziet dat een huis vol en iets meer wat nu loopt... het gigantisch goed doet. Meer dan 1 miljoen kijkers. Dus misschien wordt op een gegeven moment wel de keuze... dat we zeggen, inderdaad, Eva gaat naar de late night... en gaat dat afwisselen. Ja,
want dat is wat jij natuurlijk al eerder hebt voorspeld. Dat jij zei, op dat tijdslot van wat nu Galita Sophie is... zou je prima een ander soort type programma neer kunnen zetten. En dan zou je de talkshow, die wel belangrijk is voor de publieke omroep... dat je die inderdaad weer naar de late avond gaat halen.
Ja. Nou ja, dat.
Kijk, dan ben je wel van het probleem af.
Zeker. En het is best wel een dingetje, omdat je natuurlijk Eva echt gehaald is voor die vooravond. Dus het zou ook wel raar zijn. Maar wie weet, hè, als Eva niet super scoort en ze houden die problemen met die late night. Want de vraag is natuurlijk, wat gaat er komen in plaats van op 1? Als Sophie daar naartoe gaat, hoe gaat het dat doen? Hè? Dus het zou best kunnen dat ze misschien zeggen, nou, misschien gaan we afwisselen met Sophie en Eva in de late night. En doen wij een reality soap zoals een huis vol in de vooravond. Dat ze het op die manier gaan inlossen. En dan heb je 1 miljoen kijkers in de vooravond. Wat heel belangrijk is, vooravond is superbelangrijk voor de rest van de avond. Want mensen, als ze ergens beginnen in de avond, dan blijven ze er ook. Dat zie je ook aan RTL 4. Ja. Hele sterke vooravond en scoort vervolgens ook in de prime time. Blijven mensen gewoon kijken bij RTL 4. Dat was vroeger met De Wereld Draait Door ook. Die hadden 1,5 miljoen kijkers. En vervolgens journaal scoorde dan heel goed. En ook primetime op NPO 1. NPO 1 heeft het over de hele linie gewoon lastig. Ja. En dat komt ook omdat die vooravond gewoon niet genoeg scoort.
Ja, dus dit is eigenlijk, als ik jou zo hoor, toch wel een beetje de enige optie. Want stel dat je Eva Jinek dan op die vooravond zou houden. Ja, wat is dan het plan? Want dan moet je toch iemand naast Sophie hebben. Of je moet er misschien een heel ander duo neerzetten.
Ja, nou, er werd gezegd, Sophie en Galit gaan naar die late night. Gaan daar iets doen wat wel wat meer late night is. Maar
Galit gaat niet meer terugkomen.
Galit gaat niet meer terugkomen. Dus gaat Sophie en Jeroen dan naar de late night? Nou, de vraag is dan, heeft Jeroen daar zin in? Nou, wie weet, dat zou kunnen. Als dit heel goed bevalt weer de vooravond, gaat hij dat misschien nog wel weer doen. Maar misschien dat ze op een gegeven moment zeggen, nou, Eva en Sophie die gaan de late night doen om en om. Nou ja, wat ik net zei. Dus dat zou een best wel een spannende ontwikkeling zijn.
Ja, grappig. Ik zat zo vast in dat idee dat Eva alleen maar op die vooravond zou kunnen zitten, waarvoor ze ook gehaald is en waar dat team achter de schermen nu helemaal mee bezig is. Ik hoorde ook van iemand die erbij betrokken is, dat ze daar gewoon maandenlang mee bezig zijn. Dus ze gaan pas richting het einde van het jaar, september of zo, als het nieuwe tv-seizoen begint.
Ja. Nee, maar
dat ze dan gaat starten, dus dat ze met een heel team al nu al bezig is om.
Ja, die verwachtingen zijn hoog. Er is best wel een afbreukrisico voor haar natuurlijk. Mm-hmm. Zij komt toch wel binnen als een gevestigde naam. Mensen verwachten echt wel dat heel goed moet gaan worden. Dus ik snap ook wel dat die lat hoog ligt voor haar. Dus ze moeten echt iets gaan maken. Vooravond is ook echt anders dan de late night. Dus vooravond moet veel sneller, moet veel meer afwisseling zijn. Items zijn korter. Het moet meer een breder publiek aanspreken om 7:00. Te kijken ook veel jongeren. Althans, ze willen graag dat er veel meer jongeren gaan kijken. Ook naar NPO 1 in de vooravond. Dus het moet een heel ander programma worden. Wat De Wereld Draait Door ook echt was. En wat ze geprobeerd hebben in alle programma's daarna ook. Eva moet echt aan de bak. Maar het zou echt wel iets heel bijzonders zijn als ze dat helemaal zouden laten gaan. En dat sinds jaren NPO 1 geen talkshow-achtig programma heeft in de vooravond. Dus of het gaat gebeuren, weet ik niet. Maar ik leg hier alvast het voorstel neer.
Grappig dat scenario, maar toch als we een beetje naar dat andere scenario gaan. Stel, Eva zegt, ik wil echt op tijd terug zijn in Apkoude. Ik wil echt per se die vooravond gaan doen. Zijn er dan nog andere namen die, en we hebben het net over de grote verlosser Jeroen Pauw, maar die naast een Sophie, of misschien zeg jij, dan moet je Sophie wegdoen en dan moet je met deze namen gaan werken op dat oude op één slot? Sjaal Groenhuizen.
Ja. Theo Maassen hoorde ik.
Ja, die gaat het niet meer worden.
Nee, die gaat het ook niet meer worden. Dat is wel lastig natuurlijk om iemand te vinden die dat een beetje aan
kan. Dat hebben zij nu ook, want het is flauw dat Helene, ik dat nu.
Heb jij het natuurlijk wel over
gehad. Ja, want het is ook flauw om dat nu aan jou te vragen. Want bij de NPO weten ze het ook niet, denk ik, dat ze Jeroen Pauw nu moeten terughalen. Zegt er dus ook al wat over dat er niet echt wat namen klaarstaan.
Nee, dat is lastig. En ze wil natuurlijk misschien ook die afwisseling dat het een man-vrouw wordt een beetje. In plaats van twee vrouwen. Alhoewel, en Helene, dat kan prima.
En Helene heb je al van gezegd, die is te veel commercieel.
Die gaat niet naar NPO. Ja. Dus het zal wel. Kijk, wat ze bij Galit natuurlijk geprobeerd hebben is om een nieuw talent. En Galit deed het fantastisch in die pilot. Hij heeft toen echt de NPO helemaal overtuigd dat hij dit aankon. Dat viel een beetje tegen de eerste seizoenen. Het werd wel beter, maar nog steeds is het lastig. Dus je moet daar iemand neerzetten die ook echt ervaring heeft in plaats van een heel jong talent. Dus dat is wel lastig om daar iemand voor te vinden die dat kan.
Hoe belangrijk is dat huidige op één slot om dat te behouden daar met een talkshow format?
De late night op één.
De late night op één.
Nou, kijk, dat is natuurlijk een enorme lange traditie van een talkshow op de late avond bij de NPO. Zeker de serieuzere invalshoek, wat NPO natuurlijk of op één echt wel is. Je ziet bij RTL Late Night is het al wat losser en VI is natuurlijk een heel ander soort programma. Mm-hmm. Dus er is heel veel behoefte om het te hebben over het nieuws van de dag. En daar een aantal experts en echt wel serieuze invalshoeken. Dus ik verwacht dat echt voorlopig gewoon gaat blijven. Ja. En ik denk dat ze daar ook zelfs dat ze daar met Sophie een prima presentatrice voor hebben. Mits daar ook een goede. En Jeroen zou natuurlijk voor de late night ook perfect zijn. Heeft hij natuurlijk lang gedaan.
Dat was dus, altijd toen ik schooljournalistiek ik deed de AliExpress versie. Ik zat bij de Hogeschool van Amsterdam. Dus je mag het geen schooljournalistiek noemen.
De AliExpress versie.
Ja, ze zijn aangeklaagd. Journalistiek en media. Toen werden ze aangeklaagd. Toen moest het nieuws media gaan heten. Media, informatie, communicatie. Nou ja, ja, voor de mensen die nog twijfelen van moet ik een opleiding doen, ik zou die niet adviseren. Dat was niet de beste. Maar Jeroen Pauw was toch wel altijd mijn voorbeeld. Dat ja, vond ik
waarom,
echt...
waarom is Jeroen Pauw gezien
dat,
zo
dat,
goed?
Dat stijltje, hoe hij daar een beetje nonchalant, arrogant aan die tafel zat. Maar ik vond hem echt een goede interviewer. Soms ook iets te prikkelend bij dat fragment wat we begin deze aflevering lieten horen van die... die moslim die boos van tafel liep. Dus hij was altijd wel aan het zuigen. Maar ik vond hem, vooral in combinatie met Witteman, vond ik hem goed. Dat ja, is misschien ook dat ik twee presentatoren die heel verschillend zijn wel vaak vind werken. Ik weet niet hoe jij daarnaar kijkt.
Nee, dat werkt zeker. Als ze elkaar goed aanvullen, is dat natuurlijk extra lastig voor een gast. Als je twee van dat soort kanonnen tegenover je hebt, dan kom je nergens mee meer weg. En het bij Jeroen, en dat heeft Wilfried Genee natuurlijk ook, die zijn heel scherp. Ja. En Sven Kokkelmans ook. Dus daar kan je echt, moet je op je hoede zijn. Daartegenover, Matthijs was natuurlijk een hele andere interviewer die je heel erg thuis liet voelen en heel erg
en
je
dat
een goed
ook
gevoel gaf. Ja. Dat je heel bijzonder was.
Ja.
Wat ik zo goed vind aan Jeroen Pauw is natuurlijk dat hij het gevoel heeft dat hij helemaal niet van een vragenlijstje werkt. Terwijl hij dat ongetwijfeld heel goed heeft voorbereid, maar dat hij het helemaal los kan laten.
Super knap.
En dat is wat ik denk heel veel interviewers moeilijker vinden, om een gesprek gewoon gevoelsmatig los te laten en gewoon ja, te gaan en de juiste vraag te stellen. Maar ik snap heel goed dat Jeroen Pauw goed bekeken wordt door startende journalisten van hoe moet je dit nou doen?
Ja, en die zelfverzekerdheid vind ik zo jaloersmakend. Dus ook als ik bijvoorbeeld in de radiostudio's daar bij BNR, dat je toch altijd vasthoudt aan je draaiboek en oh ja, dit heeft iemand ooit in een voorgesprek gezegd of in een ander interview, dat je dat toch erbij wil houden. Maar dat laten zij in ieder geval los. Wilfried Genee doet daar ook een vrijdagmiddagshow. Die ja, heeft dat ook totaal niet. Die kijkt nooit meer naar dat draaiboek.
Nee.
Die doet het gewoon uit zijn hoofd. Dat is wel echt heel tof.
Nu wordt er wel eens af en toe geroepen dat Sophie het zwaar gaat krijgen, omdat Jeroen Pauw veel hoger statuur en beter is dan zij. Wat vind jij daarvan?
Ik vind Sophie een hele goede interviewer.
Ja.
Ik vind echt dat ze ondergewaardeerd is. Bij BNN heeft zij verschillende programma's gedaan. En vond ik haar echt eruit springen. Vond ik haar echt oprecht geïnteresseerd en echt een goede interviewer.
Ja, dat heb ik ook.
Ik vind haar echt heel goed.
Ik heb ook totaal niet het gevoel dat zij ondergesneeuwd gaat worden door Jeroen.
Nee. Ik vind het ook heel laf als mensen zeggen dat zij geen goede interview is. Want dat is echt niet waar.
Nee.
Ik vind haar echt heel goed.
En ik vind wat ik goed vind aan... We zitten heel erg veren nu te steken bij iedereen. Maar dat mag ook wel eens. Die prettige sfeer die Matthijs zo goed kon brengen. Althans bij zijn gasten. Dat andere verhaal is natuurlijk even anders bij zijn medewerkers. Maar dat doet Sophie natuurlijk ook heel goed. Dus in die afleveringen waar Sophie zit, is de sfeer over het algemeen altijd heel prettig en leuk aan tafel. Ja. En voelt iedereen zich op zijn gemak. Dus dat is ook belangrijk, denk ik.
En dat is ook knap als je dat kan doen. Dus en dat je een goede sfeer neer kan zetten, maar dat je daarna iemand... even met de kettingzaag tegemoet kan komen, zeg maar.
Dat doe jij altijd.
Wat ik altijd bij jou probeer te doen. Hey, nog één ding. Want hoe denk je dat het er nu achter de schermen aan toe gaat? Jij bent heel vaak op sets geweest. En bij dit soort programma's achter de schermen heb je een beetje mee kunnen kijken. Hoe gaat het er nu aan toe, denk je, bij de NPO-programma's? Want die moeten nu echt koortsachtig aan het overleggen zijn hoe ze dit debakel proberen af te wenden.
Nou ja, goed. Kijk, ik denk dat daar zitten heel veel ervaren mensen, dus die pakken gewoon door. Ik denk dat iedereen heel enthousiast is dat ze gaan beginnen met Jeroen en Sophie. Dus dat heel veel nieuwe energie geeft. En daar zit natuurlijk een bak ervaring, ook vanuit Jeroen. Maar de mensen achter de schermen ook. Dus ik verwacht daar gewoon een hele goede aflevering van. Ik denk dat iedereen ook heel benieuwd is. Jeroen is natuurlijk niet echt heel veel van de buis geweest. Heeft ook zijn eigen programma's gemaakt natuurlijk nog voor BNN en Vara. En is, vond ik als gast ook altijd heel leuk bij heel veel talkshows dat hij daar zat. Dus ja, ik ga zeker kijken. Ik denk dat de aanvangsbelangstelling ook hoog zal zijn. Iedereen toch weer even benieuwd is, hoe gaat dat worden met Jeroen aan tafel?
Alleen dat al is al slim. Ja,
ja, dus ik blijf het zeggen, ik vind het een hele slimme move van NPO. En ik gun ze ook gewoon veel kijkers. Want het is natuurlijk jammer dat die kijkcijfers zo achteruit liepen. En het was hoog tijd dat er iets gebeurde. Dat er eventjes iets nieuws ontstond. Nieuw bloed. Al is dat dan wat ouder bloed hier. Maar toch een nieuwe start.
Zou het hier werken?
Ja, fijn dat ze er weer is. We kunnen de hele aflevering over Jeroen Pauw lullen, maar we willen eigenlijk gewoon over Lisette van Diepen praten.
Wanneer krijgt hij de eigen talkshow?
Ja, dat is de grote vraag. Ben je gepost?
Never. Nee, tuurlijk niet.
Misschien kan jij de NPO wel uit de slop trekken.
Jongens, ik zit heel prima waar ik zit.
Oké.
Even los van of het bij me past, ja of nee. Ik vind dit al heel wat, dat ik hier elke week zit.
Ja.
Hey, jij komt elke week met pareltjes uit het buitenland en dan kijken we of dat hier zou werken op de Nederlandse buis. Wat heb jij opgespoord?
Ja, ik ga het ook hebben over oudjes. Toch een beetje thema van deze aflevering, begrijp ik. Nee, er zijn afgelopen weken een aantal klassieke formats opnieuw gelanceerd. We hebben natuurlijk in Nederland, doet hij het net achter de rug. En in Engeland heb ik naar de herlancering van Gladiators gekeken, waar we het ook al over gehad hebben.
Ja.
Dat het heel goed heeft gedaan.
Leuk.
Ja, heel leuk. Zag er ook heel leuk uit. En daarom heb ik iets meegenomen dat na 25 jaar weer terugkomt op de televisie in België. We gaan toch weer in België.
Leuk.
Want VRT lanceert op 3 februari aanstaande de Droomfabriek. En dat is een format dat geproduceerd gaat worden door de Chinezen, het productiehuis waar we ook al eerder over gehad hebben hier. Het format is eigenlijk heel eenvoudig. Je vraagt mensen om hun grote droom, kleine droom, intieme droom, dromen, hartewensen, wensen en verlangens op een briefkaart te zetten en die naar het programma te sturen. Daar wordt een selectie uitgemaakt. Daar komen mensen van in de studio. En dan gaan we uiteindelijk kijken na het gesprek met een aantal van die mensen naar de beeldreportage van hoe die prachtige wens is vervuld. Het mooie destijds was dat het live was. En ik heb het idee dat het ook nu weer live gaat zijn, het studiogedeelte. Dus wel heel speciaal. Het was een kijkcijferkanon destijds. Het was echt voor de hele familie. En Bart Peters was een van de presentatoren destijds die het deed. Ze deden het altijd met 2, begrijp ik. En dat gaat hij nu als midden zestiger volgens mij gewoon weer doen voor de VRT. Dus Bart Peters komt terug met een vrouwelijke presentatrice en gaan de Droomfabriek een nieuw leven inblazen. Nou, daar wordt natuurlijk echt heel erg naar uitgekeken in België. Ik vind het leuk. Een oud format, echt weer voor het hele gezin. Bakje chips en wat chocolaatjes, M&M's op de bank, oud en jong, naar de Droomfabriek kijken.
Ja, nee, ik snap het ook. En nostalgie is natuurlijk in op het moment. Ja. Hebben we het een paar weken geleden over gehad. Dat een van de redenen, of de streamers daar min of meer voor gezorgd hebben. Mm-hmm. Doet hij het niet. Heeft een hele goede eerste aflevering gehad. Ja. Goed gescoord. Een hoop gesteggel over die rechten natuurlijk. Wie is daar de uiteindelijke rechterhouder van? John de Mol. Maar ik snap dat. Ik snap dat dit soort programma's terug worden gebracht. De vraag is natuurlijk een klein beetje, gaat het net zo scoren als 25 jaar geleden, toen we een hele andere kijkgedrag hadden en we echt met elkaar voor de buis zaten. En dat is bij dit soort programma's natuurlijk best wel lastig om te kijken van, kan je zulke spannende en mooie dromen realiseren dat mensen daar gezamenlijk naar gaan zitten kijken met de hele familie. Maar dat is aan die Belgen over het algemeen wel toevertrouwd. Die maken natuurlijk mooie televisie. Ik vermoed dat in Nederland hier zeker met heel veel interesse naar gekeken gaat worden. Zeker door een SBS en een RTL. En misschien zelfs ook wel door de NPO. Omdat dit natuurlijk toch wel programma's zijn die ook wel in Nederland kunnen terugkomen. Als je maar de leukste dromen hebt.
Hoor jij het ook?
Ja hoor. Ja.
Die duim omhoog, nu dit
duim,
keer wel.
Die duim gaat er komen.
Vorige keren ben jij je boze studio uitgebanjerd. Want Kirsten die had het op jou voorzien, dat duimpje omlaag. Hij is nu enthousiast. Hè?
Nee, wacht even, vorige keer hadden we 1-1. Hè? 1 omhoog, 1 omlaag was vorige keer.
Ja, maar die week daarvoor was je echt zuur.
Nee, de week daarvoor was keihard. De droom, is het in Nederland ooit geweest eigenlijk? Weet je dat nog?
Nee, niet dat ik weet.
Destijds ook niet, hè?
Nee, maar het lijkt natuurlijk ook wel. Ik bedoel, er zijn dingen in hetzelfde genre. Het lijkt ook een beetje op Jim of Fix It, wat in Engeland ook een gigantisch succes is.
Met
geweest.
Onze grote vriend Jimmy Savile.
Absoluut.
De leukste man van Engeland.
Dus nee, ik snap wel dat daar interesse voor gaat zijn, internationaal ook weer, voor deze. En hij gaat volgens mij in distributie lopen. Nee, niet volgens mij. Hij gaat zeker in distributie lopen bij Tanja van der Goes van All Right Media.
Ja.
Dus hier gaat wel wat komen. Hier gaat wat leuks komen.
Leuk. Nou, mooi. Ik denk dat misschien eindelijk een programma voor Henny Huisman om terug te komen.
Nee.
Na 25 jaar. Want Henny wil natuurlijk dolgraag weer op de buis.
Henny ging maar volgen op Instagram. En toen hoorde hij toch een keer weer een aflevering van ons. En daarna heeft hij me gelijk weer ontvolgd.
Oh, toen waren we keihard.
Gewoon kritisch. Dat vindt hij niet leuk.
Nou ja, goed. Ik geef het zeker een duimpje omhoog. Ik ben heel benieuwd hoe het eruit gaat zien. We gaan allemaal kijken. Waar komt het op België?
VRT.
Oké. Hartstikke leuk.
Dankjewel, Lisette.
Tot snel.
Ja, we konden weg dromen bij het mooie format dat Lisette meenam. Wat is jouw binge tip?
Ja, nou, mijn binge tip is ook echt wel iets waar je echt met heel veel plezier naar kan kijken. En dat is een Australische serie op Netflix. Echt een hele mooie serie. Die heet Boy Swallows Universe. En is dat leuk omdat het een Australische serie is. En die hebben we niet zo heel vaak. Terwijl er echt hele goede series gemaakt worden. En sowieso hele goede tv gemaakt wordt. Maar een van de bijzonderste dingen van deze serie. Behalve dat hij heel onvoorspelbaar is. Gek, hij is vreed, hij is schattig. Hij is de hoofdrolspeler in een groot deel van de afleveringen. En dat is een jongen van 14 jaar. Felix Cameron heet hij.
En dan al de hoofdrol?
Die speelt de hoofdrol in deze serie. In ieder geval de eerste 4-5 afleveringen. Daarna zien we hem ouder worden. Mm-hmm. En dan speelt iemand hem van 14 of 17 hem. Deze jongen is zo'n ongelooflijk talent. Acteertalent. Daarvoor moet je hem alleen al kijken. Ik voorspel je dat deze jongen heel groot gaat worden. En prijzen gaat winnen. Want hoe hij de hoofdrolspeler van een jochie van 14... en hij is zelf ook 14... volgens mij toen hij dit opnam zelfs 13... en hoe hij dat speelt is echt fantastisch. Het is echt een prachtige serie. Hij wordt aan het einde ook nog een soort crime serie. Maar in het begin gaat het over een dysfunctional familie in Australië. Echt een aanrader. Boy Swallows Universe op Netflix.
Sluit mooi aan bij volgende week. Want volgende week dan hebben we hier iemand aan tafel die uit Australië komt.
Ja.
Laura Bell is door de liefde eigenlijk naar Nederland gekomen. Ze heeft hier een indrukwekkende carrière opgebouwd. Ze is nog piepjong, maar ze regelt nu al de muziek in films en series. En dat is echt iets waar wij naar uitkijken.
Ja, vinden we heel leuk. En het wordt natuurlijk is super belangrijk voor heel veel series. Let maar eens op hoeveel bekende nummers er in series langskomen. En je meteen in dat gevoel en in die sfeer of in dat decennium brengen. Ook steeds meer Nederlandse series. Dus daarom is het heel leuk. Zij is een musical supervisor en regelt dus allemaal dat soort deals en nummers. Dus we zijn heel benieuwd hoe dat allemaal gaat inderdaad. En ik vond het ook heel leuk om eens daarover te hebben. We een heel ander métier uit het tv- en filmvak. Dus,
gewoon mooi gezegd.
Ja.
Dan kan ik alleen nog maar zeggen tot volgende week.
Ja, tot volgende week.
Ben jij content met deze content? Vergeet je dan niet te abonneren op Content Wars.